Daarna hebben wij natuurlijk nog ene Lazarus uit Johannes hoofdstuk 11. De meer bekende, denk ik dan. Een geschiedenis waar ik ook niet in detail op in zal gaan, want vandaag doen we dat niet. Vandaag hebben we gewoon een oefening in logisch denken. In het typologisch denken. Ja. Waar een zeker man, nou dachten we dat al, in Johannes 11 vers 1, er was een zeker man krank. Een zekere. Als u het mij vraagt, ben je alweer terecht bij ene, namelijk zulk een. Hè? Een zeker man was krank. Hij heette Lazarus, dat verwachten wij al. En hij was van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Waarbij en passant vermeld wordt dat Maria degene was die de Heer gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. En dat is eigenaardig, want dat verhaal wordt pas vermeld in het volgende hoofdstuk. Maar dat wordt even op vooruitgeschreven. Zodat er geen misverstand bestaat. Het gaat om een familie wonend in Bethanië. Eén broer en twee zusters, waarbij de broer uiteraard het hoofd is van de huishouding. Namelijk Lazarus. En de beide zusters heten respectievelijk Maria en Martha. Al weten wij nog steeds niet wie de oudste was en wie de jongste, maar ik heb zo'n vermoeden. Nou, wie was de oudste? Hè? Ik hoor het meest Martha, denk ik. Ja, denk ik. Precies. Dus allebei de antwoorden zijn mogelijk, maar naar de oude mens gerekend is Martha de oudste, naar de nieuwe mens gerekend is Maria de oudste. Maar hoe leg ik dat nou weer uit? He? Ja, weet u, wij kennen die twee zussen toen bij gelegenheid de Heer in hun huis verkeerde. Hij was daar nogal eens, vooral in de laatste week van zijn leven op aarde, want sinds de zogenaamde intocht in Jeruzalem, die geen intocht in Jeruzalem was, weet u wel, maar sinds die zogeheten intocht in Jeruzalem, overnachtte de Heer elke avond in Bethanië. Dat wil zeggen, hij ging inderdaad naar Jeruzalem, alleen was dat geen intocht, hij ging gewoon naar binnen. Maar de intocht was al geëindigd bij de afgang des Olijfbergs, dat weet u toch, hè? Toen hij weende over de stad en de verwoesting van Jeruzalem aankondigde. En toen was hij onderweg van Bethanië, het huis van Lazarus, Maria en Martha, naar Jeruzalem. De legerplaats in dus, maar zo ging dat niet. Bij de afgang des Olijfbergs en in het zicht van de tempel in Jeruzalem weende hij over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Daarna ging hij wel naar de stad, maar dat was zeker geen feestelijke intocht. En vervolgens elke avond ging hij de stad uit om te overnachten in Bethanië. En bij gelegenheid was hij op de Olijfberg gezeten, als u het mij vraagt, elke avond. En ik stel me zo voor, in het licht van de stad, dat wil zeggen de stad te zien, niet eens in de verte, want wat is nou een paar honderd meter, want meer is het niet eigenlijk, hè. Met het zicht op de stad gaf hij antwoord op de vragen van de discipelen die zeiden, wanneer zal dat dan zijn, dat hier geen steen op de andere gelaten worden zal, en wanneer... wat zal het teken zijn van uw toekomst, uw wederkomst zeg maar, en van de voleinding der eeuw. En 's avonds hield hij daar dus een verhandeling over, waarvan wij verslagen vinden, zowel in Lucas en Marcus als in bijzonder Matthäus 24 en 25. Maar het punt is dat de Heer Jezus die positie daar op de Olijfberg toch inderdaad als zijn huis beschouwde. En dat is weer zo, zoals ik vanmorgen summier heb gezegd, omdat deze Olijfberg nou eenmaal uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer Jezus, de Messias, de Koning en daarmee het Koninkrijk, nog niet is gekomen tot Jeruzalem, maar is gebleven buiten Jeruzalem. Voor Jeruzalem en voor Jeruzalem is volgens Zacharië 14 de Olijfberg. En dus, belangrijkste dorp op de Olijfberg, min of meer op de andere helling van de Olijfberg, Bethanië. Nou, de Heer was daar een keer, en u weet het verhaal met die twee zussen. De een was bezig met, ik geloof dat er staat, met zeer veel dienens of zoiets. Hè, dat is zo de uitdrukking. was bezig met zeer veel dienens. En de andere deed niks, die zat alleen te luisteren aan de voeten van de Heer Jezus. Zodat ook toen vervolgde degene die onder de wet leefde, vervolgde degene die in vrijheid was. Maar dat staat weer ergens anders, maar we zijn nou toch aan het oefenen. Nee, het was een uitspraak over Ismaël en Isaac. Hè? Maar goed. Maar het was Martha die zo druk was met allerlei wellicht nuttige zaken. Dat ontkent ook niemand. En die zei, ja, die zus van mij die zit maar niks te doen. Zeg eens tegen haar dat ze mij helpt. Dan denk ik altijd, dat had ze niet tot de Heer Jezus moeten zeggen, maar tegen de broer, want die was het hoofd van de huishouding, tegen Lazarus. Maar bij nader inzien zie ik toch het verschil niet tussen de Heer Jezus Christus en Lazarus. Nee, ik ken iemand die zou zeggen, maar als je Lazarus bent, zie je sowieso het verschil niet goed meer. Maar... Sorry, Bos. Maar goed. Dit was apocrief. Maar goed, maar dat verschil zie ik dus toch niet. Dus zij ook niet. Zij vroegen dus aan de Heer Jezus. En toen zei de Heer dat er maar één ding nodig was. En hij bedacht het ook niet zelf, want hij las het vooruit. Een psalm, het nummer ben ik vergeten, helaas. Welke psalm was dat? 27. 27, altijd een concordantie in de zaal. Broeder Verwoerd. Maar goed, hij las vooruit de psalm en zei, er is maar één ding nodig om te verkeren in het huis des Heren en om daar te luisteren naar zijn woord, om onderwezen te worden door hem. En sinds wanneer is het huis des Heren het huis van Lazarus in Betanië? Maar dat is wel wat de Heer zei. Eén ding is nodig, dat ik al de dagen mijns levens zou verkeren in het huis des Heren om, en ik weet niet hoe het precies staat, maar om daar onderwezen te worden. Maar hij paste het toe op die huishouding, dat huis van Lazarus in Betanië. Zodat je maar weer ziet dat het echt gaat over een uitbeelding van de gemeente. Maar het aardigste van het verhaal is natuurlijk dat deze beide vrouwen op een of andere wijze Israël voorstellen, waarbij Martha staat voor het Joodse deel van Israël levend onder de wet, en waarbij Maria staat voor het niet-Joodse deel van Israël en dus niet levend onder de wet. Ik zei dus, de 10 stammen van Israël, die gewoonlijk aangeduid worden met de naam Jozef, maar bij gelegenheid ook met de naam Maria. En het is nog niet eens kerstfeest. Maar hebt u het verwant? Jozef, Maria. Dat wil zeggen, dat is niet Joods, maar dat is daarbuiten. Hij spreekt feitelijk over de 10 stammen van Israël en de gemeente die daaruit geacht wordt voortgekomen te zijn. En de verwisseling van Maria en Martha is dus een volstrekt bijbelse, want het is de verwisseling van het Joodse volk en de gemeente, of eventueel de verwisseling van Juda en Efraïm. En hier in Johannes 11 komen we precies diezelfde situatie ook tegen. Als u er nooit van gehoord hebt, sorry, maar dat kan ik nou allemaal niet uitleggen. Dan komen we nergens, hè. Ja, komt een andere keer dan wel weer, maar je vindt het hier ook. Want er staat dan, Lazarus was krank. Er wordt tot hem gezegd in vers 3, Heere, zie, die gij lief hebt is krank. Een boodschap van de beide zusters, volgens vers 3. En toen zei de Heer Jezus, deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods. En daarna, opdat de Zoon Gods door dezelfde verheerlijk wordt. Het zijn dezelfde woorden die de Heer uitsprak naar aanleiding van de blind geborene, maar spreekt feitelijk ook over precies hetzelfde. Waarom is hij blind? Opdat God door hem verheerlijk zou worden. Daar gaat het maar om, en dat is het belangrijkste om te weten. Nou goed, en dan staat er, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief, drukt de gemeenschap van hen uit. Want deze eenheid van de Heer Jezus, dan wel Lazarus, Maria en Martha, is gewoon een uitbeelding van de eenheid van de gemeente. In één huis, voor Jeruzalem, de Olijfberg. En dan staat er, als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij 2 dagen in de plaats waar hij was. Ik denk altijd voor de lui die elke bijbeltekst gebruiken om ethiek te bedrijven, is hier een probleem. Want hieruit zou je moeten concluderen dat als onze hulp gevraagd wordt, dat we dan toch in de eerste plaats 2 dagen moeten wachten voordat we aanstalten maken om hulp te gaan verlenen. Toch? Zodat de enige conclusie luidt dat die bijbelteksten nou eenmaal niet zijn om ethiek te bedrijven. Ze hebben geen ethische betekenis, ze hebben een profetische betekenis. Dat is een moeilijk woord, weet ik wel, maar niettemin, zo is het. Ze hebben een profetische betekenis, want deze twee dagen van vertraging, om zo te zeggen, herkennen wij als de twee dagen gedurende welke de Heer officieel dood was, alvorens op te staan op de derde dag. En verder komen ze om de, precies dezelfde reden overeen met de 2000 jaren, de twee dagen van 1000 jaren van onze bedeling, ruwweg gezegd, totdat de Heer daarna, en dus in de derde dag, alsnog zal verschijnen en nu aan Israël. Het is volstrekt dezelfde waarheid. Verlossing komt altijd na twee dagen en op de derde dag. En als ik u nou zeg, zoek dat maar eens op met behulp van een concordantie, weet ik zeker dat u een week werk hebt. Zo vaak komt dat in de Bijbel voor. Twee dagen en na twee dagen. En op de derde dag. Want dan komt altijd de verlossing. Dan wordt alles wat zoek is, weer gevonden. Dan is alles wat weg is, wordt verlost. Kortom, dan vindt opstanding plaats. Dan komt er een nieuwe schepping, of hoe het allemaal maar heet te maken. Dat is hier dus ook zo. Het is gewoon typologie. En na die twee dagen gaat hij onderweg naar Judea. Dan zeggen zijn discipelen tot hem, heren, zou u dat nou wel doen? Want ze zoeken u te stenigen en u kunt er dus beter niet naartoe gaan. En toen zei de Heer, nou, zolang ik nog leef, kan ik gaan waar ik wil. Dat is ongeveer in het kort de gedachte. Nou goed, en over de verwijzing naar de stenen spreek ik maar helemaal niet, want anders kom ik helemaal niet meer verder in dit verhaal, hè. Dus dan gaan we weer verder. Dan komt er een discussie tussen de Heer en zijn discipelen, waarbij de Heer zei in vers 11, hij zei, Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. En zijn discipelen zeiden, Heer, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Maar staat er, Jezus had gesproken van zijn dood. En de Heer zei dus ook tot hen in vers 14, Lazarus is gestorven. Naar de mens gesproken, hij is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt, doch laat ons tot hem gaan. Dat wil zeggen, dus de Heer heeft bewust gewacht totdat Lazarus zou zijn overleden. En ik heb zo het idee dat Lazarus op zijn sterfbed, zoals gebruikelijk was in zijn huis, ook een psalm geciteerd heeft. Niet Psalm 27, was hem dat, Psalm 27? Maar hij zal niet Psalm 27 geciteerd hebben, maar Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Psalm 22. Waar de verlossing wel degelijk kwam, maar niet terstond, maar pas na twee dagen. Psalm 22. Over de Heer Jezus en over zijn eigen opstanding uiteraard. Maar bij Lazarus hier was het net zo. Pas na twee dagen kwam de verlossing, dan wel de verlosser, naar hem toe. Het is volstrekt hetzelfde verhaal. Nou goed, dan sla ik maar weer eens wat over. Er wordt vastgesteld in vers 17, Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu vier dagen in het graf geweest was, zodat er twee stellingen te geven zijn. De een is, de verlossing kwam na twee dagen. De andere is, de verlossing kwam na vier dagen. Maar het is een ander rekensommetje en dus ook niet zo erg met elkaar te vergelijken. Maar beide hebben een Bijbelse betekenis. Want na twee dagen is gewoon normaal gesproken de opstanding, dat heb ik al gezegd. En na vier dagen wil gewoon zeggen na vier bedelingen en dus na het einde van de wet. Pas als de eerste vier bedelingen voorbij zijn, als de vier om is, dat is trouwens helemaal een fundamentele gedachte, als de vier voorbij is, komt de verlossing in de gedaante van de vijf. Dat is gewoon getalsymboliek, kan het ook niet helpen. Na de wet komt pas het nieuwe verband. Nou goed. Dan even kijken, dan wordt nog het verband tussen Betanië en Jeruzalem uitgedrukt in vers 18. Op het getal ga ik nou ook maar niet in, die 15 stadia, want daar heb ik nou geen tijd meer voor. Maar ook hier wordt Betanië rechtstreeks in verband gebracht met Jeruzalem, ze horen bij elkaar. Dat is het idee. Nou goed, maar hier gaat de Heer niet naar Jeruzalem, maar naar Betanië. Dan is daar zowel Martha als Maria die hem tegemoet gaan. Eerst Martha namelijk. En in vers 20, Martha dan als ze hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef thuis zitten. En zo zei Martha tot Jezus, Heer, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. En Jezus zeide tot haar, uw broeder zal wederop staan. En toen zegt Martha, ja, dat weet ik, in de jongste dag. En daarna zegt de Heer, maar ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En dat is niet specifiek een uitspraak over Lazarus, maar dat is een uitspraak over onze tegenwoordige bedeling, waarin wij die in hem geloven inderdaad leven. En zelfs eeuwig leven hebben ontvangen. Nou goed. Ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in de eeuwigheid, zegt de Heer dan. Gelooft gij dat? En inderdaad, dat is precies wat wij geloven. Nou, daarna komt ook Maria, die eerst achterbleef, maar die komt ook boven water, want ze hoort dat natuurlijk, hè. Maria is beeld van 10 stammen, specifiek van gelovigen uit de heidenen, begrijp je wel. Die komt pas in tweede instantie en die zegt precies hetzelfde overigens. Maria zei eveneens in vers 32, Heer, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar met z'n allen gaan ze naar het graf en daar staat in vers 35, in de kortste Bijbeltekst die ik ken, Jezus weende. Gek, hè? Dominus Flevit heet zoiets. Maar dat is een term die gebruikt wordt in verband met de dood van de Heer Jezus zelf. De Heer weende, is een kerk nagenoemd in tussen Jeruzalem en de Olijfbergen, daar waar Gethsemane ligt. De Heer weende. Maar hier staat Jezus weende, maar nu niet in verband met zijn eigen dood of lijden, maar in verband met dat van Lazarus. Maar het punt is natuurlijk dat deze Lazarus gewoon een beeld is van de Heer Jezus zelf. En daar waar de Heer geconfronteerd wordt met de dood van Lazarus, zou hij historisch geen reden gehad hebben om te wenen, mede omdat hij wist dat binnen enkele uren Lazarus gewoon uit de dood zou opstaan, of in zijn eigen termen, Lazarus zou gewoon wakker worden. Waarom weent hij dan? Waarom weent hij dan? Omdat hij zelf de echte Lazarus is en hij zelf zou sterven. Hij wordt hier geconfronteerd met zijn eigen dood. De volgende tekst zegt trouwens, je ziet hoe lief hij hem had. En dat is een understatement, want het gaat niet zozeer over de liefde van de Heer Jezus voor deze man Lazarus, maar het gaat erom dat Lazarus en de Heer Jezus feitelijk één zijn. Liefde drukt immers gemeenschap, eenheid uit. Het is dus veel sterker dan wat hier gezegd wordt. Lazarus is de Heer Jezus. En de Heer Jezus wordt hier geconfronteerd met zijn eigen toekomst, dat wil zeggen met zijn eigen dood. Dat is waar het over gaat. Lazarus is een type van hemzelf. En vandaar de ontroering van de Heer Jezus. Nou goed. Sommigen trouwens zeiden, kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven waren. Want de aardigheid is dat zowel deze blinden uit hoofdstuk 9 als Lazarus hier uit hoofdstuk 11 staan voor precies dezelfde dingen. Namelijk, ze staan voor het tot stand komen van de gemeente uit Israël, maar dan niet zozeer uit het Joodse, maar uit het heidense deel van Israël. Het is precies hetzelfde, daarom wordt hij in het verhaal hier ook geïntroduceerd. Kom met elkaar overheen. Van beide wordt gezegd, waarom is het? En van beide wordt gezegd, het is omdat God in hem verheerlijkt zal worden. Lees het maar na in Johannes 9. Heel de weg van de 10 stammen van Israël onder de naam Jozef of Ephraim is tot verheerlijking Gods. Want het blijkt dat dat volk wat nooit onder de wet geleefd heeft en ook nooit onder de wet wilde leven, wel degelijk bereid was om de Messias als zodanig aan te nemen. Maar het andere deel van Israël, wat nooit weg was en wat altijd geleefd heeft onder de wet of wat ervoor door moest gaan, want gesjoemeld moet er worden, dat is nou helemaal niet anders, dat deel van het volk wilde juist niet de Heer Jezus als de Messias aannemen, want in hun wettische systeem was geen ruimte voor de Messias, maar dat heb ik vanmorgen al aangehaald. En het onwettische deel van Israël, waarvan wij zeggen, ze trokken zich van God en zijn gebod niks aan, dat is wel het deel geweest wat toen het geconfronteerd werd met de Heer Jezus Christus en met het evangelie, in het algemeen gesproken, tot geloof kwam. Dat was de ene uitzondering die ik vanmorgen noemde. Of bedoelde. De volkeren wilden hem ook niet als Messias, zei ik. En toen zei ik, nou ja, op één na dan. En dat is dat volk. Dat is waar het over gaat. Nou, en dan staat er vervolgens, Jezus dan wederom, vers 38, in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Dan weet u toch meteen waar het over gaat. Een graf, een spelonk met een steen erop is toch in de eerste plaats gewoon het graf van de Heer Jezus. Dat trouwens officieel het graf was van Jozef. Ja, zeker wel. Toch, Jozef. Jawel, maar goed. Van Arimathea. En Jezus zeide, neemt de steen weg. En we zitten hier in hoofdstuk 11 en niet in hoofdstuk 20. U weet wel, de steen voor het graf en de vraag, wie zal de steen wegnemen? Wie kan dat? En hier zegt de Heer, neem de steen weg. En dan staat er Martha, staan voor het Joodse overblijfsel. Hè? Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heer, dat kan helemaal niet. En hij riekt nu al, want hij ligt daar al 4 dagen in zijn graf. Dat moet je dicht laten. En toen zei de Heer tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zo gij gelooft, zult gij de heerlijkheid God zien? Wat is dus de heerlijkheid Gods? Wat zou ze zien dan? Een levende Lazarus. En de levende Lazarus is de heerlijkheid Gods. In een heel ander verband. En als ik langs de andere kant binnenkom, stel ik dezelfde vraag. Wat is dat, de heerlijkheid Gods? Wat is dat, de heerlijkheid des Heren? Nou, dat is gewoon Christus. De heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Christus. Christus is de heerlijkheid Gods. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hebreeën 1. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Enzovoorts. Het is gewoon Christus. Gij zult de heerlijkheid Gods zien. Ja, gij zult Lazarus zien. Gij zult de hoge priester zien van het nieuwe verband. En we inderdaad, Hebreeën nog steeds, inmiddels hoofdstuk 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was, opdat hij voor allen en door de genade Gods de dood smaken zou. Maar hij is opgestaan en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die door God gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verband. De echte Lazarus dus. En dat is waarover hier gesproken wordt. En dat is ook bepalend voor de woordkeus van de Heer Jezus. Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Ze worden geconfronteerd met de dood, maar tegelijkertijd met het leven. Uit de dood. En daarmee met de hoge priester van het nieuwe verbond. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei, de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Let op de grote stem. Want als er bij andere gelegenheid een grote stem komt van Gods wegen, dan weet u toch wat die stem zegt, of niet? Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is die stem, die krachtige stem uit de hemel. En deze grote stem is de stem van de Heer Jezus die zegt, Lazarus kom uit. Maar het is een uitbeelding van hoe door de stem Gods en door het woord Gods hij zelf uit de dood zou opstaan. Het is ditzelfde evangelie waarin staat dat de uren komt dat de doden de stem Gods zullen horen en ze zullen leven. En de eerste dode die die stem hoorde en leefde was de Heer Jezus zelf, uiteraard. En dat is wat hier allemaal gebeurt. Een grote stem gaat om het krachtige woord Gods, waardoor de schepping tot stand kwam, waardoor ook een nieuwe schepping tot stand kwam. Lazarus, Eliezer, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Ontbind hem en laat hem vrij. Is toch duidelijk? Einde van de wet. Want wie gestorven is, is verlost van de wet. En wie, en maar dan is hij gevangene van de dood. Maar wie opstaat uit de dood vervolgens als een nieuw schepsel, is inderdaad bevrijd van elke band. En dan is inderdaad het oude verbond ook ontbonden. En dus, hij kwam uitgebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. En het is toch net of hij Johannes 20 leest. Of herkent u dat hoofdstuk? Nee. De opstanding en al wat daarmee samenhangt. Waren trouwens ook twee naar het graf gingen die niet eens konden worden over de volgorde. Maar ja, daar kan ik nou niks meer over zeggen, maar het is hetzelfde verhaal, hè. Het waren Petrus en Johannes. Toch? Komt hetzelfde verhaal weer voorbij. Maar wat vonden zij in het graf? De doeken in het algemeen en de zweetdoek in het bijzonder. Waarom? Omdat deze linnen doeken, het lijnwaad wordt het op een andere plaats genoemd, omdat linnen, namelijk lijnwaad, in werkelijkheid niet een beeld is van de dood, hoewel de Jood tegenwoordig nog steeds in een linnen zak begraven wordt. Jawel. Want linnen is juist een beeld van eeuwig leven en meer in het bijzonder van priesterschap, want de priesters waren verplicht om geen wol, maar linnen te dragen. En het linnenkleed is per definitie het priesterkleed. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Het priesterschap van Christus. En als we op een andere plaats staan, dat toen de Heer opstond, na zijn opstanding, vonden zij die zweetdoek of die hoofddoek opgerold in een bepaalde plaats, dan ligt daar gewoon de hoed van de hoge priester. Dat heet nou eenmaal hoed in onze Bijbelvertaling. Wij zouden dat een tulband noemen. Een doek opgerold en op het hoofd, een tulband. En dat is wat de discipelen vonden na de opstanding van Christus in het graf. Een bewijs, of een bewijs niet, maar een teken van zijn hoge priesterschap. En er staat zelfs dat die hoofddoek of die tulband, die hoed, die lag in een aparte plaats. Ik heb geen tijd om het allemaal op te zoeken nou. Maar het staat er echt allemaal, in een aparte plaats. Afgezonderd, want het punt is dat deze hoge priester van het nieuwe verbond, deze echte Lazarus, weliswaar is opgestaan, maar zich bevindt buiten de legerplaats. Net als in Numeri. Buiten de legerplaats, u weet wel, met die rode vaas. En net als hier, buiten de legerplaats. Niet in Jeruzalem, maar voor Jeruzalem, op de Olijfberg. Aan de oostzijde. Net als in de tijd Eleazar met die rode vaas. Aan de oostzijde van de legerplaats. Daarvoor. In de legerplaats was het nog niet. En zo is het hier ook. Ontbind hem en laat hem heen gaan. Dan horen we er niet veel meer van. Het enige wat we horen is in Johannes 12. Dat de overpriesters beraadslaagden dat zij ook vers 10 Lazarus doden zouden. Want de Heer Jezus en Lazarus worden inderdaad al met elkaar geïdentificeerd. En dus wil men zich van beiden ontdoen. En bevestigt alleen maar de typologie die erachter steekt. Zij zijn dezelfde. Maar lees nou eens even mee voor de aardigheid. Nog steeds in Johannes 11. Daar staat er velen dan uit de Joden, vers 45, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofde in hem. En waarom staat er nou niet velen uit de Joden die tot Martha gekomen waren? De vraag is, waar is Martha? En het antwoord is, durf ik bijna niet te zeggen, want voor je het weet moet je voor de rechter verschijnen tegenwoordig. Hè? Waar is Martha gebleven? Het punt is gewoon dat zij staat voor de gelovigen uit de Joden en die vervullen een ondergeschikte rol in onze bedeling en binnen de gemeente. Want de gemeente wordt per definitie geacht niet Joods te zijn. En dus heidens, en voor zover het wel Israël is, is het niet uit Juda, maar uit Jozef. Dat is het verhaal. En weet u nog hoe de Heer Jezus opstond uit het graf van ene Jozef? En rondwandelde in de tuin van ene Jozef, waar hij beschouwd werd als de hovenier van de tuin van Jozef. En wie kwam hij tegen? Maria. Toch? Dat was dezelfde Maria ook nog, maar dat even terzijde. Daar gaat het nou verder niet om. Maar begrijp je, dat is, wat uitgedrukt wordt, is dat koningschap van Christus, dat nieuwe verbond, al wat ermee samenhangt, niet gekomen is tot het Joodse volk, niet tot in Jeruzalem, om zo te zeggen ook niet tot Martha als zodanig. Het is wel in hetzelfde huis terechtgekomen, maar bij Maria. En bij Lazarus, zal ik maar zeggen, buiten de legerplaats. En dat is nog steeds de situatie in onze dagen. Het wordt bevestigd door wat hier nu verder volgt. Nog steeds typologie. De overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, zo zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen onze plaats en daarmee ons volk. Betekent het einde van het Jodendom en wij kunnen naar de arbeidsbureau. Dat was hem, ja. Goed. En één uit hen, namelijk Caiaphas, waarvan ik al gezegd heb, hij heet eigenlijk ook Jozef, maar goed. Die dezelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen, jullie begrijpen er niet van, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dat lijkt op een profetie en dat is het ook. Alleen hij bedoelde wat anders. Maar er staat er, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Zodat de woorden van Caiaphas ter plekke anders worden uitgelegd. Hij zou namelijk inderdaad sterven voor het volk, maar op een heel andere manier uiteraard. Hè? Maar let eens op wat er nou volgt. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. En nou niet zeggen dat het dus gaat om het Joodse volk, ongeacht of het in Canaan woonde of in Judea of daarbuiten. Want dit volk waarover Caiaphas sprak en waarvan hij officieel de hoge priester was, was het gehele Joodse volk, waar ook ter wereld. Dat heb je toch? Caiaphas sprak sowieso over het hele Joodse volk, waar die Joden zich dan ook bevonden. Omdat de hoge priester, zoals wij uit de geschiedenis, maar ook uit de Bijbel weten, de Joodse hoge priester heeft vergaande rechten en autoriteit overal ter wereld over de Joden. Hoe kan het anders dat hij, de Joodse hoge priester een paar jaar later Saulus van Tarse met autoriteit wegstuurt om gelovige Joden uit Damascus, dat zijn dus christenen, dat begrijp ik. Gelovige Joden zijn christenen. En als het geen christenen zijn, zijn het geen gelovige Joden. Onthoud dat, hè. Maar goed, hoe Saulus gestuurd werd naar Damascus om daar de gelovigen uit de Joden gevangen te nemen en ze voor de Hoge Raad in Jeruzalem te leiden. De Joodse hoge priester had zeggenschap over de Joden in Damascus. En hij had het ook over de Joden in Rome. Men leest het laatste deel van Handelingen, Handelingen 28. Enzovoorts. Over de hele wereld. En het is nu nog zo, feitelijk. Joodse opperrabbinaat heeft gezegd over alle Joden waar ook ter wereld. Maar hier staat, hij sprak over het Joodse volk, maar niet alleen over dat volk, maar ook opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat is wel degelijk een ander volk en toch is het Israël op een of andere wijze. Deze uitspraak van vers 52 gaat namelijk over de 10 stammen van Israël. Dat heb je toch? Want daar is de uitspraak ook over. Het is dezelfde uitspraak als één hoofdstuk eerder uit Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Ontleent trouwens ook aan Ezechiël, aan het Oude Testament. En hier wordt het gewoon herhaald. Dat deze uitspraak van Caiaphas over dit volk beschouwd moet worden als een uitspraak niet alleen over het Joodse volk, waaraan Caiaphas dacht, maar ook aan het andere deel van Israël, namelijk Jozef of Ephraim of gewoon de 10 stammen van Israël. En let maar op, er staat bij, die zouden tot één vergaderd worden, is dezelfde uitspraak als uit hoofdstuk 10. En dan, vers 53, van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde al daar met zijn discipelen. Zodat hij niet meer in het openbaar was bij de Joden, maar hij was in het verborgene bij, wat het ook is, het heet Ephraim. En dat is zoals bekend de erfgenaam en zoon van Jozef. Heb je dat? En wat het overdracht, historisch betekent het natuurlijk niks. Want wij weten daar verder nergens wat van. Er zijn geen wereldschokkende gebeurtenissen. geweest enzovoort. Ze maakt ons verder niks uit. En als het er niet gestaan zou hebben, zouden we het niet gemist hebben. Maar het staat er wel. En waar dat plaatsje Efraïm lag, weet men nou nog niet. Het zou wel in de buurt van Azal gelegen hebben. U weet wel, die men ook zelf bedacht heeft en op de kaart ingetekend. Maar het is toch, als je typologisch leest, en dat is het sowieso, typologie, profetie, dan is het toch duidelijk genoeg. Niet meer in het openbaar onder de Joden, maar in het verborgene, in de woestijn. Dat is vanuit Jeruzalem overigens wel degelijk naar het oosten. Maar goed, en in de woestijn, en de naam is Efraïm. En dat is wat er gebeurd is, ook inderdaad. Want de hoge priester van het nieuwe verbond is hoge priester van zijn volk, maar dat volk is niet het Joodse volk. Want de Joden hebben geen hoge priester, tot in onze dagen. Niet uit het oude verbond en ook uit het nieuwe verbond niet. Want het oude verbond is al lang verbroken. Men heeft dus geen hoge priester, men heeft hooguit een opperrabbinaat, weet u wel. Een opperrabijn, of wie het maar heten mag. De Joodse raad is er ook nog, maar hoge priester is er niet. Althans, nee, officieel niet. En aan de andere kant, het nieuwe verbond, daar leeft men niet onder, want daartoe moet men tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Zodat de vraag is, waar is deze hoge priester? En dan niet meteen zeggen, dus is er... Sommigen trekken de conclusie, niet gehinderd door... Sorry, ik wilde zeggen, niet gehinderd door kennis van zaken, maar ik bedoel het niet zo arrogant als dat het eruit komt. Echt niet. Maar bij gebrek aan gedegen, brede kennis van de schrift, zo bedoelde ik het te zeggen, zegt men dan, nou ja, als Christus zou de hoge priester zijn van Israël, maar het is hij nou nog niet. En dus is hij geen hoge priester. En als u dan zegt, maar er staat toch in de Bijbel dat hij op grond van zijn opstanding hoge priester is, dan wordt het antwoord verschoven en wordt gezegd, nou ja, hij is wel hoge priester, maar niet de onze. Volgende vraag. Van wie is hij dan wel hoge priester? Antwoord van niemand. Als hij van niemand hoge priester is, is hij ook geen hoge priester. Ik bedoel, hoe lang gaan we nog door met die discussie? Dat brengt je nergens. Hij is hoge priester, maar niet officieel in het officiële Joodse volk. Niet in Juda. Hij is niet de hoge priester van het Joodse volk. Hij is de hoge priester. Nou, van wie? Van al diegenen die hem als hoge priester erkennen. En dat is waarom ik me soms zo opwind. Want ik denk, ja, op het moment dat je zegt hij is onze hoge priester niet, ben je eigenlijk aan het ontkennen dat hij onze hoge priester is. Dan verwerp je hem eigenlijk. Ik weet wel dat dat gewoonlijk de bedoeling niet is. Maar het komt heel dicht in de buurt. De schrift zegt, men moet tot hem gaan. Zich aansluiten bij zijn volk, gewoon naderen tot zijn troon, de troon van de hoge priester en koning van het nieuwe verband, en zich daaraan onderwerpen. Wanneer men dat doet, is hij onze hoge priester. En koning. Verborgen. Allemaal best natuurlijk verborgen. Buiten de legerplaats. Niet in Jeruzalem, maar in Bethanië. Overdrachtelijk gesproken dan. In de woestijn. Vanzelfsprekend. In elk geval niet onder de wet, maar in tegendeel onder de genade. En feitelijk en historisch, als je de Heer en zijn koninkrijk en zijn hoge priesterschap zou zoeken, dan moet ik natuurlijk in de eerste plaats zeggen, dat zoek je in de hemel, want dat is de eerste grote Bijbelse gedachte. Maar de tweede die er toch echt ogenblikkelijk op volgt, is, als je hem dan echt zoekt, op aarde en de hemel buiten beschouwing laat, wel nu, het koninkrijk is verborgen en het nieuwe verbond ook, maar niet bij Juda, want daar is het juist van weggenomen en het is verborgen bij Efraïm. En het is gegaan naar de Gallia. Gallica, Galatië, naar de Kelten, naar de erfgenamen van Jozef, naar de 10 stammen van Israël, naar Samaria, waar ik bedoel het overdrachtelijk. Daar is het. In onze christelijke, van oudsher christelijke westerse wereld, daar hebben we het over. Daar is het terechtgekomen. Niet om ons omhoog te steken, want dat is helemaal niet de bedoeling, maar we hebben het gewoon over historische feiten uit de heilsgeschiedenis. God heeft zich teruggetrokken van Juda, ze gaan naar Efraïm. En hij is dus niet in de legerplaats, niet waar je hem zou verwachten. In ieder geval niet waar de Jood hem zal verwachten. Maar hij is onder de heidenen. En ik hoop altijd maar dat er toch Joden zijn die het op kunnen brengen om dit soort verhalen aan te horen. Want het is Bijbelse waarheid. Als men de Messias zoekt, de middelaar van het nieuwe verbond, men zou hem niet zoeken in Juda. Daar is hij niet. Voorlopig niet in ieder geval. Hij is buiten Juda. En zelfs geldt dat in de dagen na de opname van de gemeente, in de dagen van de 70ste week van Daniel. Als men hem zoekt, als men hem zou willen zien, aangezicht tot aangezicht in de meest letterlijke zin, dan zal men Jeruzalem moeten verlaten, want als men zal zeggen, ziet hier of hij is daar, gelooft het niet. En als men zal zeggen, ziet hij is in de binnenkameren, dat is het gebied van de tempel namelijk, tempelgebouwen, Matthäus 24, ziet hij is in de binnenkameren, hij is daar niet. Hij is namelijk niet in Jeruzalem. Maar als men in die dagen de Heer zou willen zien, dan zal men in ieder geval Jeruzalem moeten verlaten. En in laatste instantie zou dat gebeuren, maar bij voorkeur veel eerder. Maar in laatste instantie zou dat gebeuren op de dag dat Jeruzalem zal verwoest worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waar hij weliswaar verschijnt op de Olijfberg, maar als u het mij vraagt, nog niet als zodanig erkend of herkend zal worden. Waarna men dus moet vluchten via de Olijfberg inderdaad de bok achterna, naar Azal. En dan het echte Azal, de plaats in de woestijn aan van God bereid, opdat daar bij het graf van Lazarus de echte Lazarus zal opstaan. En daar heb ik het nog niet over gehad, omdat, velen van ons zijn de afgelopen week daar geweest op die plek natuurlijk. En daarbij bepaald geworden. Dus het is maar al te gemakkelijk aan de ene kant om erover te praten. En wat mij betreft eigenlijk veel te moeilijk om erover te praten. Maar dat is wel waar het over gaat. Want begrijp je me goed, en ik zeg het nu feitelijk ter afsluiting van heel deze dag. En ik zeg het ook niet als een nieuwtje, want we hebben er zo vaak over gesproken. Wat wij leren uit de schrift is dat men aan het einde van de 70ste week in armoede en in grote verdrukking, op het dieptepunt daarvan, zo je wilt hoogtepunt, wanneer echt vervuld wordt, definitief wat de Heer zei toen hij over de Olijfberg reed op de ezel en Jeruzalem zag, toen hij zei Jeruzalem zal verwoest worden, als dat gaat gebeuren definitief, nu niet aan het eind van de 69ste week, maar aan het eind van de 70ste week van Daniël, dan zal men in de uiterste nood, in de uiterste benauwdheid, de naam des Heren aanroepen. Het staat meerdere malen, zwart op wit in de Bijbel en uit mijn hoofd, Joël 2 in elk geval, en wat waarschijnlijk meer zegt, Zacharia 13, de laatste verse. En daarna volgt Zacharia 14, de eerste verse, dat op die dag Jeruzalem zal verwoest worden. Maar men zal de naam des Heren aanroepen en dus zal te dien dagen de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Jehovah zelf, die men aan zal roepen bij de naam, kennelijk, want ik neem het nu zo letterlijk mogelijk even. Dit is geen typologie, dit is gewoon klare taal. Zeg er maar bij voor het geval u de draad kwijt was. Hè. Dit is klare taal. Dan zal de Heer, Jehovah zelf, verschijnen op dan wel boven de Olijfberg. Overigens met ons, want wij zijn daarbij. Zodat wij vanzelfsprekend hem eerst tegemoet moeten gaan, anders kan het niet. En dat is 1 Thessalonicens 4. Maar dan zal de echte Lazarus verschijnen, maar dat weten ze niet, want wie er verschijnt is Jehovah zelf. De Heere, of met de woorden van Ezechiël, de heerlijkheid des Heeren, want in de dagen van Ezechiël, Ezechiël zag de heerlijkheid des Heeren het laatst op de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. En u en ik weten welke berg dat was. Ezechiël hebben we het nu over. De discipelen zagen hem daar ook voor het laatst. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Hè? Maar toch is het hetzelfde. Nou goed, de Joden, de Joodse staat, deze Joodse staat of wat er van over is, zal de Heer aanroepen en de Heer zal verschijnen. Daar op die berg ten oosten van Jeruzalem, op de Olijfberg. Boven het Seven Arches Hotel. Die zeven bogen, dat vind ik altijd wel aardig daar. Hè? Nou goed, ik vrees dat het ding niet staan blijft. Maar vooruit. Maar dan zal Jehovah zelf verschijnen en zal de berg doen splijten, opdat men in oostelijke richting dwars door de berg naar de woestijn zou gaan en vervolgens zou afbuigen naar het zuiden, naar de vernedering namelijk, om via de bekende vluchtplaatsen Qumran, Engedi, Masada, ja, op een rijtje, om langs de bekende vluchtplaatsen te vluchten naar de vluchtplaats bij uitstek. En per traditie de hoofdstad van Edom, Petra zelf. Om daar opnieuw, als u het mij vraagt 30 dagen later, en waarom u dat nou zegt, er zijn bandjes van, weet u wel. Om daar 30 dagen later geconfronteerd te worden met de verschijning van diezelfde Heer eveneens op de berg van Lazarus, de berg Hor, die volgens theologen zeer beslist niet de berg is waar Aaron stierf en waar Lazarus hem opvolgde, staat in alle handboeken, dat is in ieder geval de verkeerde. Maar volgens Flavius Josephus was het al sinds jaar en dag de berg. Men wist niet weten, dat was de berg. En ik sluit me daar maar gewoon bij aan. En het is niet een Mohammedaanse uitvinding, dus zoals men ons wil doen geloven. Die hebben er een moskee bovenop gezet. Maar voordat Mohammedanisme nog maar bestond, vele eeuwen daarvoor, wist iedereen dat was de berg waar Aaron stierf en begraven werd en waar Lazarus op stond. Nee, niet uit de dood, dat zei ik toch niet, maar ik zei waar Lazarus opstond. Want hoge priesters, dat weet je toch, staan op. Dat hebben we net een paar keer gelezen. Nou, daar begon Lazarus, Eleazar, namelijk zijn bediening. En ik ben er stellig van overtuigd dat daar de Heer op de berg voor Petra, voor de hoofdstad van Esau, dus in plaats van die van Jacob, op die plaats inderdaad opnieuw aan het volk zal verschijnen in de tweede maand. 30 dagen na het einde van de 70e week van Daniel, kortom na 1290 dagen, voor zover iemand van u dat wat zegt, uit Daniel 12, 1290 dagen is 30 dagen voorbij het eind van de 70e week. En zalig is heilig, zalig en heilig is hij die dat haalt. Ja, dat geloof ik best. Want daar zal de echte Eleazar, de echte Lazarus opstaan. Daar zal diezelfde Heer verschijnen die eerst verscheen op de berg van Lazarus, Bethanië bij Jeruzalem. Maar hij zal opnieuw verschijnen op de berg bij Petra, eveneens de berg van Lazarus dus, want daar begon Eleazar zijn bediening. En daar zal hij verschijnen, en ik ben er stellig van overtuigd, dat pas bij die gelegenheid gevraagd wordt, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Nee, dat is Zacharia 13. En dat pas dan voor de volle 100% van toepassing is wat Zacharia 12 al zei, namelijk, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dan pas vindt de herkenning plaats. Of dacht u dat ze bij de verwoesting van Jeruzalem vluchten door de Olijfberg, terwijl het pikken donker is, en daarboven de Olijfberg die geweldige lichtende scharen van engelen, maar dat zijn wij, verschijnen enzovoort, dat men dan op een gemak stopt en gaat kijken van, jongens, wat interessant. Maar wat zouden toch die littekenen in zijn handen zijn? We zullen dat toch eens gaan vragen. Dan geloof je toch zelf niet dat het dan gebeurt. Dan is de kwestie van vluchten voor de aardbeving en de verwoestingen die daar plaatsvinden. Opdat men op tijd het land uit zou zijn, omdat op het vastgestelde tijdstip het hele land geen leven meer in zich zal hebben. Wanneer vervuld wordt wat de profeet zei, ik zag en zie, er was geen mens. Want het hele land van Judea zou woestheid en ledigheid en duisternis worden, precies als heel de wereld ooit een keer in Genesis 1 vers 2. Dezelfde uitdrukkingen worden er gebruikt. Men zal maken dat men wegkomt, vluchten, overhaast, het land uit. En tijd voor de kennismaking is er daar niet, maar die is er wel, daar in de woestijn. En wanneer men uitgaat naar die woestijn, zal men geconfronteerd worden met de bok van grote verzoendag. Er zal men geconfronteerd worden met de betekenis van de grote verzondag. Er zal men geconfronteerd worden met de echte Eleazar en met het water der ontzondiging. Dat is trouwens een prachtig bazin. Bovenop de berg. Bovenop de berg, hoor. Een cisterne van duizenden liters water. Dan gaat de sheik elke dag met de sleutel naar boven van de moskee en hij gaat er meteen water halen. Water op de berg. Nou ja, dat hadden we zelf kunnen bedenken. Maar hoe dat ook zij, daar, in die plaats, die historische plaats, daar zal de ontmoeting plaatsvinden. Ik heb helaas geen tijd meer, want ik had u graag nog willen lezen uit nummer, wat is het, 20 geloof ik, of 21. De dood van Lazarus en het begin van de dienst van Eleazar. Hoe Mozes, Aaron en Eleazar de berg opklimmen en hoe Aaron daar sterft en hoe de klederen van Aaron worden aangedaan aan Eleazar, Lazarus dus, die daar zijn bediening begint. Een verhaal kent u toch? En dan meteen wordt het weer gelazer. Ja, dat hoort bij Lazarus namelijk. Maar worden de problemen, want dan komt het volk, verplaatst zich een eindje en wordt het gebeten door allerlei slangen. En er is geen plaats in de wereld die zo beroemd is om zijn slangen dan. Waar komt al het klassieke gif vandaan, jongens? Waar ze altijd die koningen mee vermoorden, weet je toch, hè? Dat gif. Uit Petra. Wist je dat niet? Als je door de verkeerde poort naar binnen gaat, door de andere sik, maar niemand van u weet dat, geloof ik, waar dat is. Weet je niet? Tegenover de obeliskdoem. Ga je rechtsaf, in plaats van gewoon rechtdoor, en dan tussen de grotten daardoor begint een andere wadi, dan kom je ook Petra binnen, langs een omweg enzovoorts. Maar in normale omstandigheden red je het niet, want voor die tijd word je doodgebeten door de adders. Dat is nog steeds zo. Plaats van slangen. Is zo. En als het koud weer is, heb je daar geen last van. Maar dat is zo. Er komt alle klassieke gif vandaan. Maar het punt is dat daar in de buurt Israël gebeten werd door al die slangen op de grond. En toen zei Mozes tot Mozes, maak u een slang en verhoog hem enzovoorts, opdat een ieder die naar die slang opzit niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Ik heb altijd kortsluiting met Johannes 3. Want al zo lief heeft God de wereld, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En deze ene verhoogde slang bij Mozes is gewoon een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Zoals de vele slangen beneden waardoor men gebeten werd en waardoor men stierf een beeld zijn van de vele hoge priesters van het Oude Verbond. Heb je dat? Dat is Johannes 3 eigenlijk, waar dat allemaal staat. En als je nu vanuit Petra naar de berg Hor gaat, dan moet je er eerst omheen, anders kun je er niet opkomen. Want je moet vanaf de westkant die berg op. Nou eenmaal vanaf de kant van de woestijn. Maar voordat je daar bent, kom je voorbij het meest mysterieuze teken uit heel Petra. Een verhoogde slang, uitgehaakt in de rots, meters groot en honderden meters hoog overigens. Het is een klimpartij om er eerst te komen. Maar goed, dat went wel en niemand weet waarom het ding er staat. Volstrekt onbekend, ze hebben er geen verhalen over. De meeste toeristen komen er trouwens toch niet. Men weet het niet, een verhoogde slang. Wat men wel weet, als je de beschrijvingen leest tenminste, is dat de kop van de slang recht gericht is op de top van de berg Hor. En als je zelf dezelfde kant op kijkt, zie je de witte moskee boven het veronderstelde graf van Aaron. Kan niet missen. Rechtstreeks gericht op de top van de berg Hor. En wat het uitbeeldt, weet men dan misschien niet, maar u en ik weten dat het een uitbeelding is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de verhoogde Zoon des Mensen, de echte Lazarus. En dat is wat we in de toekomst verwachten, dat deze echte Lazarus alsnog zal opstaan uit zijn slaap. En ik bedoel nou niet opstaan uit de dood, want dat is al lang gebeurd. Maar waar Israël op moet rekenen voor de toekomst, is dat na twee dagen van 1000 jaar de echte Lazarus alsnog zal verschijnen, alsnog zal opstaan. Of anders gezegd, de opgestane zal alsnog verschijnen op zijn berg. Alleen zijn dat er twee, achtereenvolgens. Maar dat is wel degelijk wat zal gebeuren. En niet alleen dat, want zoals ik eerder gezegd heb, Lazarus mag dan een type zijn van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. In de praktijk is hij net zo goed een uitbeelding van heel de gemeente. Want wij als gelovigen van vandaag zijn dat priesterlijke volk. We zijn het lichaam van de hoge priester. We maken deel uit van het Nieuwe Verbond als gemeente van eerstelingen, zullen delen in zijn priesterschap. En als straks de echte Lazarus zal verschijnen aan Israël en daarna aan de volkeren, betekent dat ook niet alleen hij, maar ook daarmee heel de gemeente zal verschijnen. Aan Israël en aan de volkeren. En zoals wij erbij zullen zijn, ik verwacht ook zichtbaar erbij zullen zijn, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zo denk ik dat wij erbij zullen zijn op dezelfde wijze als hij zijn voeten zal zetten op die andere berg van Lazarus, van Eleazar. Om zich bekend te maken aan zijn broeders. Wanneer de zoon van Jozef, dit is allemaal typologie, wat ik nu zeg is typologie. Wanneer de zoon van Jozef, maar ik bedoel gewoon de Christus, maar niet der Joden, maar der Heidenen, niet van Juda, maar van Efraïm, wanneer de zoon van Jozef zich zal bekendmaken aan zijn broers. Hij zal zeggen, ik ben Jozef, die gij gedood hebt of verkocht hebt. Wat zijn toch deze littekenen in uw handen? En u zal zeggen, ik ben Jezus, de zoon van Jozef, van Nazareth, die gij gedood hebt. En wie zijn al die anderen daar dan? Wel, dat is mijn gemeente, dat is mijn volk. Uit Jozef. Dat zijn die christenen die jullie vervolgd hebben. Dat is allemaal gooi, heidenen, die de wet niet hadden. Maar die uit genade zijn zalig geworden. Al valt te vrezen dat velen dat niet eens beseffen. Hoezeer wij uit genade zijn zalig geworden. Hoezeer wij leven onder het nieuwe verband en uit de heerschappij van de genade. En hoezeer maar één ons hoofd is en de dienst uitmaakt in onze levens en ook in ons gemeentelijk leven. Namelijk de echte Lazarus. Die het hoofd is van die huishouding daar voor Jeruzalem op de Olijfberg. Kijk, ik hoop dat dat dus tot u doordringt. Want u begrijpt natuurlijk dat in deze dingen heel onze tegenwoordige bedeling ligt samengevat. Leven wij in het koninkrijk? Nee, niet in het geopenbaarde, maar wel in het koninkrijk. In de wereld? Nee, daarbuiten. In Israël, het Joodse volk? Nee, daarvoor. Op een andere berg. Zover is het allemaal nog niet, maar onze tijd komt nog. En eenmaal zal, en ik bedoel volstrekt overdrachtelijk deze keer, uitsluitend overdrachtelijk, eenmaal zal die tocht die ooit afbrak bij de afgang des Olijfbergs, die zal voortgezet worden. Nogmaals, niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk. En zal de Heer alsnog met zijn ezel, met zijn gemeente dus, met zijn ezel Jeruzalem binnentrekken. Met andere woorden, hij zal alsnog zijn koninkrijk aan Israël en de volkeren, en dus het Joodse volk in de eerste plaats, openbaren. Ik denk niet dat de route gaat over de Olijfberg, eerlijk gezegd. Ik vrees dat hij er niet eens meer is dan, maar dat is een ander verhaal. Maar laten we dan zeggen, het is volgens de Bijbel wel degelijk de route vanuit die andere berg van Lazarus. Vanuit de berg Hor en vanuit Petra, door de poort naar buiten. U weet wel, hè? U kent de weg nu, velen van u tenminste. Langs El Kashne, enzovoorts. De Sheik uit, enzovoorts. Dan dwars door de woestijn van Moab. En de mensen maar zeggen, wie is dat toch die van Edom komt? Waarom is je rood aan zijn gewaad? Nou, dus omdat hij op een koe lijkt. Maar dat goed. Ik bedoel het netjes, zeker wel. Op die rode vaas. Wie is dat toch die van Edom komt? Het antwoord is, dat is nou Eleazar, de enige echte, want hij is opgestaan en hij zal zijn koninkrijk op zich nemen. Een nieuwe verbond zal gevestigd worden over heel de aarde en alle volkeren, te beginnen bij Juda. En zo zal de Heer voor zijn kudde, voor de zijne uit, inderdaad trekken naar het heilige land om definitief de beloften aan Abraham te vervullen, opdat de erfgenamen van Abraham inderdaad de erfenis zouden ontvangen. De echte Heer Jezus dus. Daar moeten we het bij laten. En we zullen de Heer danken voor deze middag. Lieve Heiland, we willen u dankzeggen voor alles wat wij door uw woord en in uw woord hebben ontvangen. We danken u dat we inderdaad ons mogen laten onderwijzen door uw woord en in uw tempel. Want we danken u, Vader, dat we zijn toegevoegd aan die tempel. Dat wij delen hebben aan deze nieuwtestamentische tempel, waarvan onze heiland zelf de hoge priester is, de echte Melchizedek, de echte Eleazar. We danken u daarom dat wij vandaag ook bepaald mochten worden bij dezezelfde waarheid die steeds opnieuw zich herhaalt in uw woord en in uw Bijbel, omdat wij daaruit onze zekerheid mogen putten. We mogen zien hoe al die woorden, al die verschillende geschiedenissen, al die verschillende beelden volstrekt hetzelfde zeggen en unison spreken over die enige echte hoge priester van het nieuwe verband. Wij danken u dat wij hem mogen kennen en dat wij met vrijmoedigheid mogen en kunnen naderen tot die troon der genade, omdat onze gewetens gereinigd zijn daadwerkelijk van dode werken. We danken u dat we u als de levende God mogen en kunnen dienen. En deel hebben gekregen aan die priesterlijke roeping, aan dat koninklijke priesterdom wat u ons geroepen hebt. We danken u, Vader, dat we het mogen zien in het bijzonder. Dat in de nabije toekomst deze dingen ook geopenbaard zullen worden. En dat onze heiland zelf, die nog steeds buiten de legerplaats is, een plaats zal ontvangen alsnog in de legerplaats. En we danken u dat ook wij, die mochten uitgaan tot onze heiland buiten de legerplaats, om met hem smaadheid te dragen, dat ook wij zullen delen in zijn heerlijkheid straks in de toekomst. We danken u voor het voorrecht ook dat we de profetisch woord mogen bestuderen, mogen doen wat u ons gezegd hebt, namelijk de profetieën niet verachten en acht geven op het profetisch woord dat zeer vast is. We danken u dat u ons ook de sleutel gegeven hebt en gezegd hebt dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat al deze profetieën door u zijn voortgebracht en met elkaar vergeleken zouden moeten worden omdat ze elkaar verklaren. We danken u daarom ook dat we deze Bijbelse typen op dezelfde wijze mogen zien en met elkaar mogen vergelijken, mogen constateren dat ze ons spreken steeds over hetzelfde. Over uw Zoon, de Verheerlijkte, die inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde en in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening en zelfs in de hemel. Wij danken u daarom voor deze dag, Vader, en bevelen ons bij u aan voor de tijd die ons rest. Wilt u ons inderdaad nabij zijn? Wilt u uw werk in ons doen? Wilt u het goede werk dat u begonnen hebt in ons ook inderdaad voleindigen? Tot op de dag van Christus. Tot op de dag van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Om dan te mogen horen, welaan dan gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Wilt u zo ons nabij zijn, Vader, met uw kracht en met de rijkdom van uw genade, om Christus wil en op grond van uw belofte. Amen.